Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
Met de Belastingdienst.
Hallo,
met
Philips en Shell.
De Britse koningin.
Axo Nobel.
Bono. De liedzinger van het geweldige YouTube.
Procter & Gamble.
Uber.
Unilever.
Vrienden van de Belastingdienst. Zo mogen we elkaar inmiddels toch wel noemen.
We can invite Bono once more. We gotta be talking about Texas. Texas, Texas, Texas. All the rest is bullshit.
Al jaren staat Nederland te boek als belastingparadijs.
Nederland is een belastingparadijs. Niet voor de gemiddelde burger, wel voor multinationals.
Hoe leg je uit dat een aantal grote multinationals in Nederland geen of nauwelijks winstbelasting betalen?
Hoe werkt dat nou? Zaken doen via een belastingparadijs.
Je kan door Nederland fiscaal gunstig geld laten stromen. En dan bespaar je buitenlandse belasting.
Leg je dat uit?
Dat is belastingontwijking zonder meer.
Dan is er natuurlijk iets mis.
Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.
Dit spotje staat sinds een week op de site stopbelastingparadijs.nl. U kunt daar uw handtekening zetten als u vindt dat dat moet eindigen. Wie gaat er waarschijnlijk geen handtekening zetten onder die petitie? De kantoren op de Zuidas, denk ik zomaar, want die advocaten verdienen er goud geld aan. Nederland is de kraamkamer van belastingconstructies. En mede daarom staan er aan die Zuidas grote torens waar alleen maar advocaten huizen. Grote jongens in dure pakken en met hoge uurlonen. Hoe ethisch gaan die te werk? Dat onderzoeken Margreet Vochtelo en Annerie Smolders deze week in De Groene. En nu zitten ze hier. Welkom Margreet en welkom Annerie.
Ja, hallo.
Het is het derde artikel in een serie. In september hadden we het, Margreet, toen was jij nog alleen te gast in de podcast, maar dat hadden jullie ook samengeschreven, hadden we het over de ethiek van strafrechtadvocaten.
Ja.
Want die stonden nogal onder druk van de grote criminelen, kunnen we wel zeggen. Die wilden die advocaten voor hun karretje spannen en soms ook dingen laten doen waar advocaten eigenlijk niet voor bedoeld zijn.
Ja.
Ja. Nu zitten we bij andere soort advocatuur.
Ja, een andere tak van sport.
Ja, andere tak van sport. Beschrijf het verschil eens. Je zijn bij allebei de kantoren geweest. Bij de strafrechtadvocaten en bij de financiële jongens en meiden.
Nou ja, in de kern en ze natuurlijk doen ze hetzelfde. Hè. Het zijn advocaten. In de kern doen ze hetzelfde kunstje. Ze staan cliënten bij. En daarin in die rol zijn ze maximaal partijdig. En ze moeten zich houden aan allerlei beroepsregels. En dat doen ze, alle advocaten doen dat in principe op dezelfde manier. Maar de cliënten zijn verschillend. En bij de strafadvocaat hebben we het over mensen die de wet hebben overtreden. In raakrekening zijn gekomen hoe zeg ik dat dan erin?
Het strafrecht.
Met het strafrecht.
Ja.
En in de corporate law gaat het om heel ander type cliënten. En dat zijn bijvoorbeeld grote bedrijven als Shell. En daar is een heel ander soort functie eigenlijk in het bijstaan van de cliënt.
Ja, maar waar ik benieuwd naar ben is, kom je ook op hele andere kantoren? Ik kijk naar jou, Annerie.
Ja, vind ik wel, ja. Ja. Ten eerste, de kunst die je tegenkomt daar aan de muren is museale kunst.
Dure, mooie kunst. Je mag iets dichter bij de microfoon praten. Okay.
Ja. Ja. Het zijn, als we het nu hebben over de Zuidas, zijn het echt hele hoge, grote, mooie kantoren. Zeker van binnen.
Ja, mijn vooroordeel is dat je daar een beetje een patserige omgeving zit.
Nou, dat hoeft niet per se. Je kunt ook zeggen dat ze een esthetische ideeën hebben over inrichting van kantoren. Dus ik zou het niet per se alleen maar patserig noemen.
Nee, maar het is wat rijker dan bij de strafrechtadvocaten?
Ja, maar dat kan je ook weer niet helemaal over de hele linie zeggen. Want je hebt ook hele goed lopende, laat ik maar zeggen, of commercieel werkende strafrechtkantoren. kantoren.
Ja.
Maar op de Zuidas heb je de commerciële advocatuur.
Ja.
En ja, die hebben uurtarieven tussen de 500 en 700 euro. Ik heb ook al horen zeggen dat het gemiddeld 700 euro is. Dus ja, dan heb je het over een ander segment van de advocatuur.
Want dat vraag je als strafrechtadvocaat in de regel niet?
Nou, het hoogste wat ik daar heb gehoord is 450 euro. Maar dat kan inmiddels ook zijn opgelopen.
Ja. Maar ja, het is ook, er staan echt van die torens. Hè. Je hebt de Stibbe-toren.
Rock, dat is waar wij ook zijn geweest van de Brouw.
Ja, daar gaan jullie met een glazen lift omhoog.
Maar ja, het idee, zo zijn we er niet naartoe gegaan vanuit het idee, daar zit, dat is een patserige wereld. Nee, we zijn er echt vanuit het idee gegaan, hoe werkt dat? Hoe werken zij juridisch en hoe werkt hun beroepsethiek als het gaat om het bijstaan van cliënten die soms dingen doen, zoals belastingen ontwijken.
Ja.
En dat is allemaal binnen de wet, zoals het mag. Hè?
Ja.
Nederland Belastingparadijs, het begon het mee. Dus we hebben gekeken, hoe werkt dat nou? Hoe zit die ethiek daar nou in dat traject van redeneren?
Ja, nee, dat snap ik.
Dus de lifestyle eromheen. Het was eerder, vonden we juist, het zijn gewoon kantoren van bedrijven. Ja. Zo ziet het eruit.
Oké. Hoe makkelijk is het om met Zuidas advocaten over ethiek te praten? Nou, kijk naar Annerie.
Op zich is het niet zo moeilijk om met Zuidas advocaten over ethiek te praten. Als je het hebt over de inhoud van de gedragsregels en dat men zich aan de wet moet houden en aan de gedragsregels en wat de kernwaarden zijn. Maar dat blijft allemaal op een abstract niveau. Maar op het moment dat je gaat praten over, hoe zit nou jullie ethische reflectie in elkaar? Want dat is waar je dan meer van zou willen weten en juist niet die abstractie.
Ja.
Ja, dan kom je terecht bij, dan gaat het over concrete zaken. En dan zeggen de meeste advocaten, daar kunnen we niet over praten.
Nee, jullie hebben dat in het artikel opgelost door wat grote zaken uit het verleden. Daar komen we daar ook nog op. Maar dat is een probleem, dat was bij die strafrechtadvocaten trouwens ook een probleem. Ze hebben vertrouwensband met hun cliënt. Eén belangrijk verschil, dat wil ik nog even uithalen, benoemen jullie ook, is strafrechtadvocaten, dan verdedigt de advocaat een cliënt die tegen een machtige staat, die heel veel middelen heeft om die cliënt het leven zuur te maken.
Ja.
Hier hebben we het omgekeerd. Hè? Hier heb je machtige cliënten, die misschien soms wel machtiger zijn dan de Nederlandse staat, die ook nog eens bijgestaan worden door hele dure advocaten, om de Nederlandse staat alle hoeken van de kamer te kunnen laten zien.
Ja, en niet alleen de Nederlandse staat, ook hun degene die hen aanklagen en vragen om schadevergoeding, zoals de boeren in Nigeria of mensen in Groningen.
Ja, onlangs was er een uitspraak in januari van de rechter over een zaak die boeren in Nigeria tegen Shell hadden aangespannen.
Ja.
En dan slaagt zo'n, wie was eigenlijk de advocaat van Shell? Ik heb het geprobeerd op te zoeken.
Maar De Brouw.
De Brouw. Ja. En die slagen er dan in om zo'n zaak 13 jaar te laten duren.
Ja.
Ja, nou ja, dat heeft niet alleen maar te maken met de advocaat. Het heeft ook te maken met de gang van de rechtspraak. Maar voor een groot deel zal het ook te maken hebben met de advocaten, omdat zij ontzettend veel verweren aanvoeren.
Ja.
En je hoort ook wel van de commerciële advocatuur dat als je in de verdediging zit als advocaat, dan is vertragen verdedigingstactiek.
Ja, ja. Maar hoe eerlijk is zo'n proces dan nog? Bijvoorbeeld Shell tegen Milieudefensie. Shell is al een hele machtige partner, een hele juridische afdeling. Misschien ze huren ook nog een advocatenkantoor in.
Ja.
Dus misschien ook een ethische vraag, maar is dat nog een eerlijk proces?
Nou ja, op zich wel. Dat heb je ook gezien. Want het gerechtshof in Den Haag heeft een uitspraak gedaan in het voordeel van Milieudefensie en de boeren in Nigeria. Althans in 2 van de 3 zaken en de derde ook een beetje.
Mm-hmm.
Maar het zijn wel ongelijke partijen. We hebben eigenlijk 2 elementen verder uitgewerkt in ons stuk. Dat is, de ene is dat als advocaten, of als de multinationals zelf in de verdediging zitten en ze huren een van de grote advocatenkantoren in, dan kunnen die alles uit de kast halen om, voor hun verdediging. En dat gaat best wel ver. Dus bijvoorbeeld in die zaak van Shell, als je dat echt goed gaat lezen, dan, nou, dan gaat het bijvoorbeeld... het ging over een boer in het dorp Gooi. En, die had viskweekvijvers en land. En op een gegeven moment in 2004 was er een olielekkage. En die olie stroomde over zijn land, over de visvijvers. De vissen gingen dood, het land was niet meer te bewerken. En er is op een gegeven moment wel gesaneerd, maar de boeren zeggen dat was niet genoeg. En ja, wat er dan gebeurt, als er dan op een gegeven moment geprocedeerd gaat worden en Milieudefensie heeft dus de moedermaatschappij in Nederland aangesproken, dat is dat Shell bijvoorbeeld in twijfel gaat trekken of die meneer die daar die visvijvers had, of dat wel zijn land was. Dus dan vragen ze bewijsstukken voor de eigendom of voor het bezit. Ze betwijfelen ook of het wel die locatie was waar die olielekkage was. Ja. Nou, echt op alle mogelijke punten gaan ze verweren voeren. Nou, de rechtbank heeft met het gerechtshof heeft met deze twee punten eigenlijk korte metten gemaakt. Dus je ziet wel, er wordt wel naar gekeken door een rechter. En die reageert daar ook op.
Ja, en eerlijk gezegd, daar is een advocaat ook voor. Hè? Die moet alles uit de kast halen voor zijn cliënt.
Ja.
Om zijn gelijk te krijgen.
Ja, maar ik wil er nog wel aan toevoegen. Het is de vraag, 10 jaar geleden, of het ook zo was gegaan. Want er is nu natuurlijk wel de publieke opinie is veranderd. En ik wil niet zeggen dat de rechters niet onafhankelijk zijn. Maar er is natuurlijk ook een bepaalde sfeer in de maatschappij. En dat is ook van belang bij zo'n rechtszaak.
Dat weerspiegelt zich in de uitspraak van rechters.
Ja, wel iets, ja. Ja, die zijn niet ongevoelig voor die sfeer en die maatschappij. Ja. En die zullen dan misschien op een gegeven moment toch iets anders naar Shell gaan kijken dan 10 jaar geleden. Het zou kunnen. Kan bijwegen.
Je kan het zeggen, want je bent zelf oud rechter. Je bent al schrijft zo'n 10 jaar voor de Groene. Dat heb ik helemaal nog niet besproken. Maar Greet is al ruim 20 jaar bij de Groene, redacteur. En Annerie, jij bent een jaar of 10 medewerker van de Groene, maar je bent ook een tijd rechter geweest.
Ja, klopt. Ja.
Zou je ook eigenlijk nu als medewerker van de Groene de ethiek van rechters kunnen gaan onderzoeken?
Jawel.
Ja.
Ja.
Die positie maakt dat niet.
Nee, maar ik ben geen rechter meer. Ik ben al vanaf 2011, ik was nog plaatsvervanger tot 2011 en daarna niet meer.
Nee. Maar Geet, aan jou de vraag van jullie onderzoeksmethode. Hoe zou je die beschrijven?
Nou, we zijn begonnen met die vraag die we ons stelden.
Over de ethiek?
Over de ethiek. En dat kan je wel... we zijn ruim een jaar geleden begonnen. En dat hadden we ook niet verwacht dat het zo lang zou duren. Maar allengs zie je dat het heel complex is. En dat het niet zomaar in een paar gesprekken klaar is.
Nee.
En dan krijg je dus uiteindelijk toch wel een gesprek of 20 met vaak hele boeiende, interessante verhandelingen hoe deze complexe wereld werkt.
Mm-hmm.
En daar kom je zelf ook, gedurende de rit kom je daar ook zelf in terecht dat het niet zo'n eendimensionaal verhaal is.
Nee, en je wist van tevoren, toen jullie aan dat onderzoek beginnen, dat het een lange looptijd zou hebben en dat je heel veel wetenschappers en advocaten zou gaan spreken? Of?
Nee, dat is niet. We hebben wel een lijst gehad, maar van tevoren dachten we niet dat het... een gesprek of 3, 4 denk je, nou, ik ben wel een aardig eindje op weg. We hebben een beetje abstract, theoretisch wel grip op de zaak.
Ja.
Maar dan kom je dus toch ook niet zomaar verder.
Nee.
En kijk, we hebben ontzettend veel goede gesprekken gehad. Interessante gesprekken die je ook allemaal niet per se kan gebruiken.
Mm-hmm.
En dan stuit je soms op een grens dat je denkt, nou, nu heb je het nog helemaal niet. Ja, en dan krijg je een fase zoveel. Ja, en dan ben je zo'n jaar verder. Ja, het klinkt een beetje, we zijn natuurlijk niet de hele dag mee bezig geweest, niet elke week.
Nee, je bent tussen.
Maar dat kost tijd en vertrouwen. En de Zuidas is niet zomaar toegankelijk om binnen te komen. Dus je moet ook laten zien wat je aan het doen bent.
En hoe kom je dan op een gegeven moment verder? Is dat omdat je als journalist meer weet, dat je al een aantal gesprekken gevoerd hebt en daardoor slimmere vragen kunt stellen?
Ja, denk ik, Henri, dat heel erg uitmaakt.
Ja, het maakt heel erg uit. Bijvoorbeeld alleen al als je kijkt naar de gedragsregels, nou, het gaat over integriteit en over onafhankelijkheid. Maar hoe zit het dan met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van advocaten en het publieke belang? Nou, als je voor het eerst naar die gedragsregels kijkt, dan staat dat ergens, maar je kan het helemaal niet interpreteren.
Nee.
En pas als je weer, als je wat meer idee hebt van, ja, wat is eigenlijk de achtergrond van deze regels en hoe zijn die tot stand gekomen, dan blijkt dat er een enorme strijd aan vooraf is gegaan tussen wetenschap, politiek en advocatuur. En ja, dat dit neerslag is en dat de advocaten daar eigenlijk in gewonnen hebben voor een deel.
Je bedoelt, bij het tot stand komen van die regels hebben ze goed gelobbyd.
Ja.
Ja.
Maar dan,
ja,
dan ga ik toch even naar Margreet. In de zin van, die regels zijn er wel. Ook nog dankzij een lobby van de advocaten misschien vaak ruime regels. Of regels waar advocaten goed mee uit de voeten kunnen. Maar waar is het toezicht op die regels? Ik bedoel, wat er gebeurt tussen advocaat en de cliënt?
Er is natuurlijk wel toezicht op. En die regels zijn ook gewoon heel erg prima. Ik bedoel, sommige beroepen hebben helemaal geen regels. De journalistiek heeft ook niet echt harde beroepsregels. Dus dat daar is
niks. Nee, maar bij ons is toezicht is de publiciteit. Hè? Jullie publiceren een artikel. Als het niet klopt wat je schrijft, dan krijg je op je donder en dan komen de mensen die gaan reageren. Die advocaten, die werken in het geheim, in vertrouwen. Niemand weet wat ze bespreken met hun cliënten. Dus wie houdt er in de gaten of ze zich aan de regels houden?
Dat is natuurlijk wel een terugcollege. Dat is net als de medische beroepsgroep. Die hebben ook een beroepsgeheim.
Ja.
En als het misgaat en een patiënt...
Ja, maar het misgaat is als de cliënt denkt, ik ben niet goed geholpen door deze advocaat. Maar
ja, of de tegenpartij.
Ja, of de tegenpartij. Ja. Ja.
Of de deken. Ja. Dus ja. Het is een soort van piepsysteem. Maar, tegenwoordig is er ook proactiever toezicht vanuit. Dus in die zin heeft de politiek dat afgedwongen.
Ja, dat wordt ook wel sinds 2000 geëist.
Maar dat is vooral op de boekhouding, de financiën, van alles.
Ja.
Maar kijk, daar hebben we ons nog niet echt in verdiept, hè, hoe dat toezicht precies functioneert.
Nee.
Dat kan je voorstellen dat het ook niet twee gesprekken gaan worden. Dat gaat ook.
Nee. Maar dat lijkt me interessant om daarin te duiken.
Ja.
Goed, we gaan even naar de voorbeelden toe. Het ene voorbeeld is die belastingontwijking. Dat is tamelijk extreem. Hè? Nederland is een belastingparadijs. Volgens die stopbelastingparadijs.nl gaat er 1000 euro per seconde mist een of ander... land ter wereld. Ja. Dat kunnen ontwikkelingslanden zijn, dat kunnen ook rijke landen zijn. Maar dat is, dat komt natuurlijk door de wet, die maakt dat mogelijk. Maar het komt ook door al die advocaten die de gaten in de wet gebruiken voor hun cliënten, waardoor al die, wat hoorden we in de Bono, Rolling Stones, maar ook Starbucks, Nike, allerlei bedrijven zitten hier in Nederland. Niet omdat ze hier zitten, maar omdat advocaten dat uitgedacht hebben, dan kunnen ze belasting ontwijken.
Het is ietsje anders.
Ja, het is iets anders, want de advocaten bedenken het niet. Het is er, dat hele instrumentarium is er. Wij beschrijven ook, want daar gaat ons onderzoek voor alle duidelijkheid niet naar uit. We hebben niet die hele belastingparadijsconstructies onderzocht.
Nee.
We hebben gekeken welke rol advocaten daar eventueel in inspelen om te adviseren aan cliënten. Want je had het over het belastingparadijs.
Ja.
En advocaten maken dat allemaal mogelijk. Maar dat is niet helemaal zoals wij dat zien. En zo is het ook niet.
De wet maakt het mogelijk.
Ja.
Maar die advocaten die bieden het wel aan hun cliënten aan.
Ja, er zit een stap tussen.
Ja.
En die stap die komt van de belastingadviseurs.
Ja.
En wat wij op een gegeven moment toch goed hebben teruggehoord van de mensen die we spraken, is dat Nederland is een kraamkamer van allerlei belastingconstructies, omdat Nederland eigenlijk de enige land is waar fiscaal recht universitair wordt onderwezen. Althans, of het nu nog zo is, weet ik niet.
Nu
maar
niet meer,
van
heb
oud
ik begrepen,
her.
Ja.
Nee, maar het zal nu nog wel zijn, maar van oud her.
Okay.
Dus dat wil zeggen dat dat er in Nederland belastingadviseurs zijn die echt heel goed zijn opgeleid. En vanuit dat verleden is Nederland een land geworden waarin allerlei belastingconstructies zijn bedacht.
Mm-hmm.
En waar ook heel goed. We hoorden bijvoorbeeld op een gegeven moment terug dat de belastingadviseurs in Nederland beter weten hoe het Amerikaanse belastingrecht in elkaar zit dan de Amerikanen zelf.
Okay.
Nou, dus zij zagen allerlei mogelijkheden. En van de andere kant is er ook de fiscus. en is er de politiek. En die zagen ook allerlei mogelijkheden. Want die dachten, ja, wij willen wel graag een heleboel grote bedrijven naar Nederland halen. Dus er was van de kant van de fiscus was er ook nog zoiets van dat ze snel akkoord gaven voor allerlei constructies. Ja. Nou, als je dan een constructie hebt bedacht, dat is een... het werd ons voorgesteld als een creatief proces en ik neem aan dat dat ook zo is. Ja, dan kom je vervolgens bij de advocaat en zegt, kan je dit even handen en voeten geven, zodat het ook waterdicht is juridisch.
Ja, ja.
Nou, in die zin horen wij dat advocaten, en we hebben één iemand opgevoerd die dat zegt, maar we hebben het van meer mensen gehoord, dat we advocaten facilitators zijn.
Ja.
Die, ja, je komt met een constructie bij een advocaat en dan...
Die dekt het juridisch.
Ja, die dekt het, maar die gaat het dus niet. Die gaat het niet zodanig invullen dat je over de wet, de ronde van de wet gaat, soms er tegenaan, maar er niet overheen.
Nee, dat is grappig. Nee, dat denk ik. Laten we daarvan uitgaan. Ik bedoel, dat mag ook niet over de randen van de wet gaan. Dan zijn ze in overtreding, net zo goed als wij dat zijn als we over de randen van de wet gaan. Maar alles bij elkaar hebben ze daardoor wel een systeem opgetuigd, waardoor er 1000 euro per seconde misgelopen wordt.
Ja, ze is dus die
niet alleen de advocaten, maar die zijn daar wel een onderdeel van.
Hele financiële wereld en de advocaten die op een gegeven moment ook... Dan zag je dat de advocatuur ging fuseren met kantoren van fiscalisten.
Ja.
En notarissen, en dat ging allemaal bij elkaar zitten. Ik snapte dat toen ik daar, voordat ik dit onderzoek deed, snapte ik nooit helemaal hoe dat tot stand gekomen was.
Ja, wat deden ze daar dan allemaal precies? Ja. Maar ze hebben elkaar allemaal gevonden en dat proces begon in de jaren 80, 90 van de vorige eeuw. Dus het is al langer gaande.
Ja.
En vandaar ook dat we al die grote Engelse namen op die kantoren zien.
Ja.
Er is een zeer Anglo-Saxische commerciële advocatuur opgekomen op de Zuidas, die met ook weer allerlei kantoren in andere delen van de wereld een heel structuur hebben aangelegd.
Ja, maar mag ik zeggen als buitenstaander dat ze daardoor door allemaal binnen de regels van de wet te blijven, allemaal samen een totaal onethisch systeem hebben opgetuigd. Namelijk een systeem waarbij de landen die recht hebben op de belasting het niet krijgen.
Nou, wij onethisch. Ik vind het een systeem waar je heel erg kritisch naar moet kijken, zeker. En om dat op te lossen moet je dat via de wetgever doen. Je moet het afbouwen of anders gaan inrichten. Ja. Of zorgen dat het niet meer zo kan schuiven over de wereld dat je nergens belasting hoeft te betalen. Zeker.
Want advocaten zullen dat niet doen. Want die moeten voor hun cliënt proberen het juridisch kloppend te maken. Dat het via de Seychelles en Panama en noem maar op allemaal...
Ja, of via Nederland.
Maar uiteindelijk...
Nederland staat op de derde plaats in de wereld als het gaat om paradijzen.
Ja. Ja.
Nee, zeker. Onethisch zou je het kunnen noemen. Ik vind wat de gevolgen ervan zijn in de wereld, dat is zichtbaar. Het leidt tot... landen die geen belastinginkomsten hebben om te investeren in publieke functies. En noem het allemaal maar op.
Ja.
Ja, maar wat wij gedurende dit onderzoek dus eigenlijk ontdekten. En wat steeds meer als beeld naar voren kwam, is dat de Zuidas ontzettend weinig tegenspraak krijgt. Omdat er is een conglomeraat van mensen die met elkaar samenwerken. Ja. En in de politiek zitten ook mensen die banden hebben gehad. Je hebt nu minister van Justitie, die komt van een Zuidas kantoor. Ik zeg niet dat het allemaal rechtstreeks is, dat wil ik helemaal niet beweren. Maar het is wel een wereld die voor mensen in de politiek heel erg bekend, of voor een aantal mensen heel erg bekend is. En ook de gedachtenwereld daarachter. Dus zolang het maar binnen de grenzen van de wet is, wat zou er dan fout zijn?
Ja.
Nou, en dat is wat wij ook steeds... We begonnen het onderzoek met het idee van... hoe voorkom je als advocaat dat je vuile handen maakt? En toen we nog niet zo lang bezig waren, ontdekten we dat die vraag eigenlijk te eenvoudig is. Want iemand die heel duidelijk vuile handen maakt, in de zin van wetsovertreding en zo, daarvan zegt elke advocaat, ja, dat kan natuurlijk niet. Je kan niet de wet overtreden. Ik zeg niet dat het wel niet ook...
Wel, het gebeurt natuurlijk wel eens.
Maar je kan niet de wet overtreden. We moeten ons aan de wet houden en aan de gedragsregels. Ja, maar wat betekent dat dan?
Ja.
Nou, dat is waar we ons op gericht hebben. Wat betekent dat? En wat betekent dat dan voor je... binnen die grenzen, wat betekent dat voor je onafhankelijkheid als advocaat en voor je ethiek? Betekent dat dat je nog wel nadenkt over ethiek? Of kijk je gewoon van, oh ja, dat is de regel? En, nou ja, en dan vervolgens dan zie je dat er in dat op de Zuidas, want we hadden het net over dus de Shell-zaak. Nou, daar staat een advocaat in de rechtszaal. En daar heb je dus uiteindelijk een rechter die daar een oordeel over velt en die allerlei ongelijkheden eventueel zou kunnen rechttrekken.
Ja, ik denk.
Maar in heel veel van de Zuidas-praktijk komt nooit in de rechtszaal, ja. Omdat dat een adviespraktijk is.
Ja.
Dus, en dan. Ja, dan krijg je dus iets anders. Van
wat dan is er eigenlijk niemand die daar nog goed naar kijkt.
Nou ja, en dat is dus echt een vraag. Van hoe ga je dat, hoe ga je dat invullen? En wat is nou precies het verschil met een bedrijfsjurist?
Ja, maar je stelt de vraag, maar probeer eens een antwoord te formuleren. Wie moet daar naar kijken? Wie kan daar naar kijken?
Nou ja, dan kom je dus terecht op het. In Nederland heb je natuurlijk het tuchtrecht en de gedragsregels. Maar Zuid als cliënten, die gaan echt niet naar de tuchtrechter, die gaan naar de concurrent.
Hebben jullie tuchtrecht dossiers bekeken? Ja. Mag je daar
een
journalist in?
Ja, dat kan je in.
Nou, geen dossiers, maar uitspraken.
Ja, uitspraken. Ja. En dan denk je nou, als dat de werkelijkheid vertegenwoordigt, dat is natuurlijk gewoon niet waar. Wat je daar ziet is niet wat wij hebben onderzocht. En wat naar boven komt is ook niet zomaar in die tuchtklachten tot uitdrukking gekomen.
Nee, dat er zitten geen zaken in waarbij die grote kantoren documenten vernietigen of anderszins dingen doen die niet.
Zoals in Australië en Amerika is gebeurd.
Ja.
Nee, zaken zijn er niet.
Nee.
Of het gebeurt, we zouden het niet weten.
Nee. Eigenlijk zijn jullie, sorry dat ik je onderbreek, André, maar eigenlijk zijn jullie in Nederland. Je tast het af, hè, de ethiek, hoe ver kun je gaan, maar je bent geen echte schandalige zaken tegengekomen, of wel?
Wij waren niet uit op schandalige zaken.
Hè? Nee, maar
je wil wel aan de hand van zaken,
ja,
zichtbaar maken hoe zoiets gaat.
Ja.
En dat was dus precies het probleem, want ja, hè, dat zeiden we in het begin van het gesprek, dan kom je dus uit bij de inhoud. En dat is heel moeilijk om daarover te praten als advocaat, want je hebt je beroepsgeheim.
Ja.
Dus ja, dan moet je naar zaken gaan zoeken. En dat is er dus ook gebeurd. En daarom kost het ook zoveel tijd om dit te.
Ja,
want je gaat. Je hebt dus wel bijvoorbeeld de NAM in Groningen, hè, de Nederlandse aardoliemaatschappij.
Ja.
En de aardbevingen daar. Nou, er zijn ontzettend veel procedures geweest en nog altijd. En dat wordt toevallig, maar ik bedoel, het is niet alleen, de Brouw is niet het enige kantoor op de Zuidas, maar
toevallig.
Maar dat komt ook omdat Shell onderdeel is.
Ja.
Of,
en de Brouw is ook geen kleine jongen, ze zijn de grootste.
Het staat op nummer 1.
Ja. Maar wat hebben ze verkeerd gedaan bij de NAM, bij de Groningers?
Nou ja, maar dat zijn dus eigenlijk vragen die je hebt bij dat soort zaken. Want dan. Dan lees je, er zijn allerlei boekwerken gemaakt over waar mensen op gestuurd zijn. Hè? Die zelf zeggen van, ja, we hebben allerlei scheuren, er zijn aardbevingen geweest. Nou, dan kregen ze te maken met een NAM die zei, ja, maar die scheuren komen niet van de aardbeving. Of die scheuren die waren er, we moeten het eerst zelf bewijzen.
Ja, of die aardbeving komt helemaal niet van de gaswinning.
En daar zit dan dus de parallel met de olie in Nigeria. Dan krijg je dus het proces dat mensen langdurig ingaan met een relatief klein budget. Dus dat is wat wij ook in het begin schrijven, dat is het ongelijke speelveld.
Ja.
Zij hebben een budget gekregen en daarmee moeten ze doen.
Ja.
En dan vinden ze de Brouw tegenover zich. Nou ja, je hebt het op een gegeven moment ook ergens gelezen, dat prachtige beeld van een team van de Brouw met glimmende schoenen staan dan in de schuur bij de boer.
Ja.
En die wijst op de scheuren en zo krijg je dus een heel raar soort.
Ja,
dan kom je op een gegeven moment een zaak tegen waar in het begin, want er wordt erg veel aangestuurd, of er werd zeker in het begin veel aangestuurd op schikkingen. Nou, daar werden de schikkingen voorgesteld van 15.000 euro. En de uitkomst is 1 miljoen. Nou, dat ligt zo ontzettend ver uit elkaar, dat je denkt van, ja, wat is hier eigenlijk aan de hand?
Ja.
Maar ik weet niet of dat advies is gekomen van de advocaat van de Brouw.
Nee.
Dus daar zijn allerlei vragen over. Maar er is in Nederland helemaal geen empirisch onderzoek naar gedaan.
We moeten het gaan afsluiten. Ik wil nog één slotvraag. Geen lang antwoord alsjeblieft, maar gewoon even een indruk. Jullie zijn dus nu bij die strafrechtadvocaten geweest en nu bij de corporate lawyers, bij de zakenadvocaten. Wat is jezelf meegevallen? Dus wat denk je en zodat je onderzoek gewoon van je denkt, god, dat had ik toch. Dat zit verantwoorder in elkaar dan ik had gedacht.
Nou ja, kort. Als je zegt meevallen, dan is het dus dat je een aanname had van tevoren.
Ja.
Dat het zou tegenvallen of dat het heel erg zou zijn.
Dat je verwachtte dat er problemen zouden zijn die er helemaal niet waren.
Ik kan daar niet zo goed antwoord op geven wat mee of tegenvalt. We zijn er heel erg open ingestapt. Ja. En wat er eigenlijk alleen maar tegenviel, is dat het heel moeizaam was om er doorheen te komen. En echt verder te praten dan de eerste linies die we ingingen.
Ja.
Dus ja, dat is dus.
Nou, dat is misschien wel best
eerder een neutrale. Ja. Het onderzoek doen is gewoon best taai. En dit is ook een taaie wereld. We begrijpen dat deels ook.
Ja.
Meevallen, ja, ik bedoel. Ik had helemaal niet zo'n beeld of ze nou arrogant waren of helemaal niet.
Nee, wat er nodig is inderdaad, is empirisch onderzoek.
Hm. Ja.
Ja.
En dat is er wel in het Verenigd Koninkrijk.
Ja. En wie doet dat dan? Doen dat dan wetenschappers?
Wetenschappers.
Oh, ja. Ja, rechtsfilosofen.
Ja. Rechtsfilosofen, ja. Ja.
En dat is in Nederland niet zo.
Er is een empirische tak van wetenschap.
Ja.
Maar die is meer in het... richt dus wat meer in opkomst. En die zou dit kunnen gaan doen.
Ja. Annelies Smolders en Margreet Vochtelo. Dank jullie
wel.
Ja,
zeker.
Lees deze week in De Groene ook. Een onderzoek naar drugs op de werkvloer. Zou er veel drugs bij de Zuidas advocaten gebruikt worden?
We noemen iets, hè? De snuifas, maar dat is een beetje goedkoop.
Ja,
er wordt zoveel drugs overal gebruikt.
Ja, ja. Nederlandse bedrijven testen hun werknemers vaker op drugs. Dat mag niet, maar er is wel alle aanleiding voor. Want met name arbeidsmigranten die onder hoge druk moeten werken, zijn vatbaar voor verslaving. En in deze groene de start van een nieuwe serie, Uit het Oog. Hierin kijken schrijvers alvast vooruit naar de kunst die ze weer willen zien zodra het virus dat toelaat. Deze week start Joost de Vries met de Nationale Portrait Gallery in Londen. Een alsmaar wisselende wie is wie in de geschiedenis van de 16e tot de 20e eeuw in geschilderde portretten. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor 15 euro. U kunt reageren via de mail. Ons adres is podcast@groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app. Daar worden we blij van, want dan stijgen we in allerlei lijstjes. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Mirte Meijnes en Kees van der Bos. En de muziek is zoals altijd de tune voor N van Paul van Kemenaar.